beetje dicht bij elkaar.
Ja, dat kan je ons zien.
Precies. We gaan maar beginnen, mensen. Misschien komen er nog een paar, maar we starten alvast. Vanavond de start van een nieuwe serie. En dat is best een waagstuk. Want dat gaat over Davids levensloop en zijn psalmen. Vandaar dat ik in de liederen die we a cappella zullen zingen, start met psalm 1. En we zingen zo uit: als een boom die aan het water is geplant, vruchten geeft en tegen hitte is bestand, is de man die vertrouwt, zijn hoop op Gods woord bouwt. God bevestigt ieder mens die hem vertrouwt. Zie je? Er staat iets achter. Hè? God bevestigt ieder mens die hem vertrouwt. Als een boom die aan het water is gebouwd, vruchten geeft en tegen hitte is bestaan, is de man die vertrouwt, zijn hoop op Gods woord bouwt, God bevestigt ieder mens die hem vertrouwt. Als een boom die aan het water is gebouwd, vruchten geeft en tegen Psalm 23, en daar zingen we uit: de Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij. Maar het gaat ook verder weer, hè? Naar zijn wil. Er komt een hele rare theologie uit trouwens, maar laat maar even zitten. En geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land, aan wateren klaar en stil. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land, aan wateren klaar en stil. O Heer, aan U mijn lof, groot zijn Uw werken en wonderbaar, Groot zijn uw werken en wonderbaar. Ja, heilig, heilig bent u, Heer. Prijs uw naam, u zij de eer. Uw Heer, aan, o Heer, aan u mijn lof. Groot zijn uw werken en wonderbaar. Het gaat om, je hoort ook een soort psalm erin, hè, als je goed luistert. Het gaat om zijn grote werken. Het gaat om zijn heiligheid in jou. Mooi, hè? Dan haal je het heel dichtbij. O en wij zingen tot slot een vertrouwenspsalm uit. En je zingt uit. God van trouw, u verandert nooit. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dus blijf niet liggen. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Daar ligt de klemtoon. Alleen op u. God van trouw,
u verandert nooit. Heere, u bent vredevorst. Allereer, ik vertrouw op u. Ik roep op u. Opnieuw en opnieuw.
Studie 1 voor de statistiek over Davids levensloop en zijn psalmen. Punt 1, Davids leven. Daar kunnen we veel van zeggen. Maar één ding is duidelijk. God kiest David uit. En in het menselijke worden er allerlei dingen gedaan. Toch? Want David die zit helemaal ergens in een achterdeurtje. Bij schapen. En er zijn al die zonen zijn langsgekomen. Van Isaï. En dan, nee, die is het niet, die is het niet, die is het niet. Dus het gaat om een speciale bediening. Heb je niet toevallig nog ergens een zoon rondlopen? Weet je toch? En dan komt er David. Dus God roept David. Op zijn 16e jaar. Om koning te worden. En Samuel mag hem zalven. En die zit niet met regels, hij is voor 16. Vind je die prachtig? Ja, ik heb het allemaal uitgezocht voor je. Paulus zegt, God getuigt, in David vind ik een mens, een man, naar mijn hart. Naar mijn hart. En dan legt hij het uit, die alles zal doen wat mijn hart heeft, wat ik wil. Je vindt dat in Handelingen 13, vers 22. En voor jezelf kun je natuurlijk het persoonlijk maken. Heer, ik wil dat u in mij een mens vindt naar uw hart. Ik wil alles gaan doen wat u wil. Dat is een mooi, hè? Nee, dat betekent niet dat je morgen overal heen moet vliegen. Maar gewoon vanuit de situatie waarin je nu zit en bent. Alles doen. Wat hij wil in jouw leven. David, sommige mensen denken dat er veel van hem te zeggen is, tegen hem te zeggen is. Maar Paulus vermeldt hem in de rij van geloofshelden. In Hebreeën 11 vers 32. Wat zullen we verder nog zeggen van, en dan noemt hij nog een aantal namen, daar staat David bij. David dient voor zijn geslacht de raad Gods. Dat verzin ik niet. Dat staat in Handelingen 13, vers 36. En dat kan je persoonlijk maken voor je eigen leven dus. Hoeft niet heel groot, maar gewoon voor jezelf. Heer, ik wil voor mijn geslacht uw raad dienen. Uw plan uitwerken. In mijn leven en met mijn inzet in de gemeente. Goed, de David-verhalen, noem ik het maar. Waar beginnen die? Wie weet het? Ik heb het natuurlijk bestudeerd, dus leg je altijd een stapje voor. Hè? Maar ik denk, ik doe het toch even vragend. Waar beginnen ze, denk je? Noem eens een boek, Samuel. Ja, klopt, klopt. In 1 Samuel 16. Daar begint het. Ja. En ze gaan door in 1 Samuel tot het eind. En dan gaan ze door heel 2 Samuel. En ze eindigen tenslotte in 1 Koningen 2 vers 10. En wat gebeurt daar? Kan je bijna raden. Daar sterft David, ja. Klopt. Het zijn hele boeiende verhalen, die David-verhalen. Ik heb ze in de afgelopen 2 jaar vertaald. Vanuit het Hebreeuws uiteraard. Boeiend, soms niet te begrijpen. Ook niet met onze theorieën. Van hoe zit dat dan met die vijanden die in het pan moet hakken. Goed. Nou, dat laten we maar even. Ik doe een poging, heb ik gedaan, om de David-verhalen in een chronologische volgorde te plaatsen. Dat is nogal agressief, ja. Ik zeg erbij, dit overzicht is zonder enige pretentie van enige nauwkeurigheid. Dus dat heb ik het netjes gezegd. Maar je hebt wel hier iets voor je wat je nergens vindt. En het klopt ook wel een beetje. Ja? Dus als je denkt, hé, hoe oud was die nou? Dan kan je dat, nou goed, dat gaan we straks even behandelen. Dus nergens vind je zo'n tabel. Wel een tabel over de koningen en de jaartallen. Maar niet over die Samuel verhalen. Waarom doe ik het dan? Dat zal ik je vertellen. De vakgeleerden zijn geleerde mensen. Die zijn het er niet over eens of deze David-verhalen wel echt zijn gebeurd. Want wie heeft ze dan opgeschreven? David? Wie is er dan bij geweest? Ja, de 1 Samuel schrijver. Dus ze denken na en ze zeggen, schrijven dan ooggetuigen deze verhalen? Dat zijn sommige vakgenoten die dat zeggen. Maar er zijn er ook die, en dat zijn er nogal een paar, die zeggen, of zijn ze verzonnen? Zijn ze van veel later eigenlijk? Ja, dat is echt, dat verzin ik niet hoor. Maar met deze volgorde, als je dit bekijkt, zie je dat het best goed in elkaar zit. Dat het ook niet zomaar losse verhalen zijn die ze bij elkaar geplakt hebben met nog wat verzinsels erbij. Zoals men wel eens denkt, David en dat koninkrijk, dat was heel klein, dat was nietig en David bestond niet, zoiets. Zo gaat dat. Dat is dus één reden. Tweede reden, een poging om een chronologische lijn aan te brengen. Chronologische lijn, dus op tijd betekent dat. Ja? Je zegt dit jaar, dat jaar, dat jaar, dat jaar. Zie je staan in de tabel. Dat verheldert veel als we dat doen. Het helpt ook ons beeld over dingen in de verhalen scherper te krijgen. Ik heb al eerder gezegd, hoe oud is David als hij Bathsheba leert kennen? Ja? Kan je nou op je tabel mooi zien, hè? En hoe oud is Bathsheba dan? Dit soort vragen moet je even kijken waar ze geboren werd. Bij dat jaar, en dan moet je het optellen. Kom je in ongeveer 18 jaar. Ja? Nou, ik daag je maar een beetje uit, hè, met dat schema. Ja, maar dan kan je lekker verder mee aan de gang. Ik zal je er straks nog wat over zeggen. Dat zal ik nu maar gelijk doen. Als je hem voor je hebt, die tabel, dan zie je links hoe oud David is. Dus ik ben begonnen bij het jaar 0. Ja, 0 jaar van hem. 16 jaar en we gaan door tot 71, maar hij is geen 71 geworden. Maar hij is wel 70 geworden. Dus dan snap je dat 71, dat is hij niet. Hij is niet jarig geworden nog meer in dat jaar. En hij is overleden. Kan je het mooie verhaal van lezen van die dat meisje wat hem warm moet houden. Ja. Oké. Dat weet je, hè? Nou ja, ik vertel maar. Rechts zie je het jaar van, niet van hun jaartelling, maar van onze jaartelling. En dan terug in de tijd. Ja, als we het jaar 0 nemen en dan de jaren na Christus, dan krijg je ook jaren voor Christus. En die tijdstelling zie je. Het is de tijd voor Christus en daarom als je hem naar beneden ziet lopen, dan denk je, verrek, die lopen af. Ja, dat is omdat het voor Christus is. Ja? Bijvoorbeeld van 1040 naar 1022 of 1024, ook een mooie. Ja? 16 jaar tot koning gezalfd. David komt als hij 17 jaar is in dienst van Saul. Oh, ik had er nog iets bij staan. Want ik heb de tekstverwijzingen er ook bij staan. Hè? Dat heb je gezien. De gebeurtenissen. En daarachter staat, behalve bij David geboren, staan de tekstverwijzingen. Dus waar je dat terug kan vinden in Samuel verhaal. In de David verhaal. Ja? Nou, als die 18 is, dan verslaat hij Goliath, het jongetje. 30, dat is een heel apart jaar, hè? Als hij 30 is. In vergelijking met Jezus. Ja? Dan wordt die koning in Hebron over Juda. Maar nog niet over Israël. Want dat is een gedoe geweest. Dat lees je in die verhalen. Ja? Een heel gedoe. En later is dat weer zo ontstaan, die broederschap. Ja, want er waren er maar 2 die een beetje voor hem waren. En de rest moest hij nog mee zien te krijgen. En daar bleef Saul bij en later de zoon was Saul. Als je het allemaal gaat lezen. Ik zal bij de tabel blijven, sorry. 34 Bathsheba geboren. Nou, dan zie je de vader van Eliam is Achitofel. Nou, dat is ook de raad van Achitofel en dat hij zich verhangt. Dat is een trieste bende. Als hij 37 is, dan wordt hij koning over heel Jeruzalem. Oh, de mensen die thuis zitten te kijken of later thuis inzoomen. Als je dit overzicht wel wil hebben, dan moet je maar even een mail sturen. Via de VEG of naar mezelf toe. Dat kan, dan zorg ik dat je het krijgt. Goed. Als hij 40 is, brengt hij de ark naar Jeruzalem. Nou, de verhalen staan erachter, hè? Dat zie je. Salomo wordt geboren. Absalom keert naar Jeruzalem terug, weet je dat nog? Ja. Dat verhaal. En dan gaat hij 3 jaar, staat hij mensen te pamperen en mensen aan te smeren met zijn... Oh, wat ben jij toch goed? Oh, wat doe jij toch goed? Zat hij mensen te bevestigen. Je moet niet daarheen gaan, hoor. Niet daar naar de koning. Je moet bij mij zijn, want ik spreek je vrij. Zoiets. Ja. Wat een gedoe, hè? Heb ik een keer over gesproken, ja. Nou, dan komt hij in opstand tegen David. En wat moet David dan doen? Dan moet hij vluchten en dan krijg je dat gedoe met die Achitofel en die anderen met hun raad. Nou, goed. Ik zou zeggen, kijk er thuis nog maar eens lekker naar, maar je hebt een aardig handvat als je die verhalen wil gaan lezen. Je hebt in ieder geval een beetje een richtlijn, laat ik het dan zo zeggen. En daar heb ik een heel tijdje aan gewerkt. En ik ga het je ook niet allemaal uitleggen. Dan zijn we echt een paar avonden bezig. Goed. Punt 2. De psalmen van David. De psalmen van David. Even inleidend. In het Hebreeuws heet dit Bijbelboek... Kijk eens, daar staat hij. Tehillim. Dat betekent... Boek van lofprijzingen. Sefer Tehillim. Het is geen boek van de lofprijzingen, want er had er moeten staan Sefer HaTehillim. Ja. Woeber vertaalt het dus ook terecht niet met die prijzingen, maar met prijzingen. Maar, prijzingen, lofprijzingen. Als we nou naar de psalmen goed kijken, dan noemen ze alleen psalm 145 expliciet een Tehila. Dat is het enkelvoud van Tehillim. Ja? Dat leer je een beetje Hebreeuws vandaag. Ja. Tehila. En dat alleen dus. Een lofprijzingslied. Hoe komen ze nu aan het naam psalm? Nou. Die ontlenen ze aan het Griekse werkwoord psallo. En psallo betekent zingen onder begeleiding van een harp. Of een lier, ligt vlak bij elkaar. Waar doet je dat aan denken? Aan David met zijn harp, ja. Met zijn lier. Hij speelt op zijn lier. En dat zie je bij David, bij Saul, in 1 Samuel 16... vers 16 tot 23. Daar kom ik tegen. En daar begint het dus al. Ja? In een van de vroegste Griekse handschriften, ik heb het voor je nagezocht om precies te zijn, de Codex Vaticanus, de 4e eeuw na Christus, ik denk ik zet het maar even op de beamer, anders is het allemaal zo'n mond vol voor je, is de titel van dit Bijbelboek geworden Psalmoi. Psalmoi. En daar komt ons woord psalmen vandaan. Maar we zitten natuurlijk te kijken, prijzingen, Tehillim. Waarom hebben we nou het woord psalmen? Nou, heb ik je nu uitgelegd. Dan ga ik door naar de psalmen die David dicht. Hoeveel denk je dat David er gemaakt heeft? Doe eens een gok.
80.
50. 73. Ja, dat is. Die staan in de Bijbel, ja. Dat klopt. In het Qumran geschrift staat. Je weet wat Qumran geschriften zijn? De dode zeerollen, ja. Die hebben ze bij Qumran gevonden. He, daar kan je nog steeds naartoe als je wil. Kan je het gaan zien. Hoe het daar was, dat soort klooster. Ja. En daar staat in. David schrijft 3600 psalmen. 446 liederen. En af en toe had hij wat te klagen. 4 klaagliederen. Ik vind het wel heel mooi, hè. Als je dit gewoon zo hoort. Dan denk je, die David, ik dacht dat hij druk had met. En ik vul het lekker niet in. Moest kijken. Dat begint daar met dat spelen op zijn lier daar bij Saul.
Bij de schapen, bij de schapen.
Wat?
Ik denk ook al bij de schapen.
Ook al bij de schapen, denk ik.
Ja.
Want hij heeft dat niet bij Saul geleerd. Daar heb je gelijk in, Adrie. Hij heeft dat veel eerder geleerd. Dus goed om de muzikale talenten goed te ontwikkelen. In je leven, in de gemeente. Dus als we dat nou even optellen, maar misschien had je het al gedaan, dan komen we in het totaal aan 4050 liederen. En ik vond dat goed om eens even te vermelden. Want ik viel er bijna van om. Ik denk, goeiedag. Die man die is. En dat werd gebruikt in de liturgie later een aantal. Hè, en er zijn er een aantal weer verloren gegaan. En er zijn er die zijn gekozen waarin de Bijbel zoiets zien. Goed. Deze psalmen komen allemaal voort. Deze liederen komen meestal allemaal voort uit wat hij meemaakt. Hij legt zijn emoties in zijn liederen. Psalmen dus. Zijn psalmen zijn verweven met zijn leven. En in het boek Psalmen zelf staan er in het totaal 74 Davids psalmen. Ja? Ja. Dan weten we dat ook weer. We doen het stap voor stap, hè. Het is inleidend vanavond. Waaraan kun je nou zien of een psalm van David is, denk je?
Soms staat het erbij.
Soms staat het erbij. Daar komt hij. Aan het opschrift. En wat Le David, dat is met Nederlandse letters, zeg maar, hoe het in de Hebreeuwse Bijbel staat. Le David. En dat betekent van David. In de psalmen vind je, even bij aanblijvend, 101 keer een auteursvermelding. En daarvan wordt David 72 keer van die 101 als auteur vermeld. Er staat dan van David of een psalm van David. En daar zien de Statenvertaling is dan zo vriendelijk om de cursief tussen haakjes voor te zetten. Als er staat van David, tussen haakjes cursief een psalm. Dan komt van David, zodat iedereen het snapt. Een gebed van David, kom je tegen. Een kleinoot van David. Waaraan zie je het nog meer? Kijk maar mee. Aan wat in het eerste vers staat. Het eerste vers. Over wat David meemaakt. Bijvoorbeeld in Psalm 3. Die bij je kan je het nakijken, anders lees ik het voor je. Een psalm van David, dat wisten we al, hè? Op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Hey, psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Nou, daar kan je dus op een gegeven moment een tekst bij gaan zoeken. In de David-verhalen. Dat heb ik nog niet gedaan voor je. Psalm 7. Psalm 7 gaat gewoon dat we dat even leren. Dat ze, misschien wist je het al, nou dan is het een mooie reclameherhaling. Een klaaglied van David dat hij voor de Heer gezongen heeft over de Benjamiet kus. Een kus was niet een vriend van hem. Nee, was geen vriend van hem. Dat was een vriend van Saul, want Saul is ook, zoals je weet, een Benjamiet. Ja, we leren wat vandaag. Psalm 18. Ik kijk even voor je. Ik heb het er niet bij gezet hier. Ik zoek het even op. Psalm 18. Daar staat. Van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer, toen de Heer hem aan de greep van de vijanden had ontrukt. Ook aan die van Saul. En hij zei, en dan begint de psalm. Ja? Psalm 34. Pak ze er maar even bij. De andere dingen zal ik dat niet doen, maar hier even om te laten zien. Dan kan je het zelf. Kijk, als je die kopjes gaat lezen van die psalmen, dan kom je ook leuke dingen tegen. Ja? Psalm 34, oh ja, van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Ja. daar komen we nog wel op terug. Hij zegt zoiets van, heb ik hier nog geen gekken genoeg dat je er weer heen stuurt? Zegt hij dan. Ik vind dat zo leuk. Er zit humor in de Bijbel, hoor. Je ziet, ik heb hem erachter gezet trouwens. 1 Samuel 21, vers 13 tot 15. Psalm 51. Ik pak ze er even bij. Een psalm van David, toen de profeet Nathan, nou dat weet je wel, hem had bezocht nadat hij met Bathseba geslapen had. Netjes neergezet, hè? Ja. Dat is psalm 51. En dan hebben we nog psalm 54. Je ziet de Samuel-tekst, heb ik er weer bij gezet. Die staat daar ook bij op de beamer. Ja. Psalm 54. Een kunstig lied van David toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: weet u wel dat David zich bij ons schuilhoudt? Stelletje. Ja? Zo. Nou, dit doe ik even omdat je dan, heb je het even een beetje te pakken. Dan heb je even meegedaan in die wat erboven staat. Goed. Waar kan je het nog meer aan zien? Nou, dat is de LXX, dat is de Septuagint. 70 staat hier. En Septuagint gaat over de vertaling van 70 boeken. Die voegt notities toe over het leven van David. En dat zien we, maar dat laat ik je nou niet zien bij Psalm 26, 96, 142, 143. Je weet inmiddels wel dat dat ook psalmen van David zijn. In veel vertalingen staan ook boven de psalmen omschrijvingen. Dus dat is leuk om dat gewoon eens na te lopen. Als je denkt, ik heb toch niks te doen, dan ga je eens lekker daar naar kijken. En die omschrijvingen slaan dan op het leven van David. Psalm 72, vers 20, je hoeft niet op te zoeken. Aan het einde van het tweede psalmboek dus, lezen we een hele opvallende duiding. Namelijk, de gebeden, de tefiloot van David zijn beëindigd. Ja? Wat voor conclusie kan je daar dan uittrekken? Dat? Nee. Nee. Alles daarvoor in het tweede psalmboek zijn dus psalmen van David. Dat kan ik hieruit concluderen. Het is dus het tweede psalmboek wat eindigt in psalm 72, vers 20 met de gebeden van David zijn beëindigd. We gaan het derde boek beginnen, daarna natuurlijk bijbelboek, psalmboek moet ik zeggen. Ja, dit is het tweede gedeelte van het psalmboek. En dan is daar de conclusie uit. Nou, dan zijn al die liederen daarvoor zijn van David. En in 1 Kronieken 16 vers 7 kan je thuis nog eens rustig nalezen. Daar wordt psalm 105 geciteerd als van David. Het hele interessante, heb ik dat geloof ik ook bijgezet. Ja, 1 Kronieken 16 vers 8 tot 22, dat is psalm 105 vers 1 tot 15. Ja? En daarbij staat dat het een psalm van David is. Dus dan denk je, oh, die 105 is ook van David. Ja? Want het stond er, meen ik, niet boven. Oké. Nu ga ik over naar het volgende. En dat is de levenslijn, zou ik te willen noemen. Het hoort nog steeds bij de inleidingen van David in de psalmen. Daar zit een lijn in van dingen die in zijn leven gebeuren. Eerst even dit. Hoe vaak wordt David tot koning gezalfd? U weet het. Drie keer, heel bijzonder. Als hij 16 is. Wacht. Als hij 16 is. Dat is de eerste keer. Dan zalft Samuel hem. Te midden van zijn broers. Die volgens mij dat niet helemaal zo leuk vonden. Ja, zeg ik het netjes. Want later blijkt dat als hij komt en tegen Goliath wil vechten, dan krijgt hij een paar onderwaartsen. Maar hij stoort zich daar niet aan. Dat vind ik knap van hem. Goed. De tweede keer zalven de mannen van Juda hem. tot koning over het huis van Juda. Dat is in 2 Samuel 2 vers 4 om precies te zijn.
Is daar dan ook de stam van Benjamin bij?
Daar is nog niet de stam van Benjamin bij. Dat zijn Juda, en pak een beet. Zebulon geloof ik. Moet even nakijken. Het zijn twee stammen. Die vormen samen Juda. Ja? En de derde keer, dan is het eindelijk zover. Alle oudsten van Israël zalf hem dan tot koning. Dan is hij een aardig eentje, dat kan je ook zien in je schema. Dan is hij een aardig eentje op weg al in zijn leven. Ik dacht dat hij 37 was, klopt het? Kijk eens mee. Ja, hè? Ja. En 30 als die koning wordt, dus het heeft nog 7 jaar geduurd. Dat was 7 jaar ellende, maar daarna heeft hij nog veel ellende meegemaakt. Goed. Psalm 1, die is niet van David, voor de helderheid. Staat er niet boven. We denken altijd dat alles van David is, dat is niet zo. Dit is eigenlijk een inleiding op het hele psalmboek. Prachtige psalm. Barney, je hebt er 1,5 jaar geleden, geloof ik, over gesproken. Dat is mooi, dan kan je nog eens, ik kan hem nog eens beluisteren. Deze psalm gaat heel simpel over de twee wegen die je kunt gaan. De weg van de rechtvaardige en de weg van de zondaars. En dan citeer ik hem maar vanuit MBV 21. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Mooi, hè? Ja, prachtig. Nou, dan ga ik naar Psalm 2. En boven deze psalm staat in het NBG de Messiaanse koning. Dus waar gaat de psalm dan over? Over een Messias, een gezalfde. Dus over de koning. Over Gods gezalfde. De Messias. Hier is het David. En later is het Jezus. Dus, David dicht deze psalm als hij koning is. In die tijd moet je hem plaatsen. Niet als hij 16 is, niet als hij 18 is, maar na zijn 30ste. Want mensen komen in opstand tegen hem als leider. Dat kan je lezen, ze vloeken hem zelfs. Ja, ik weet niet of het in deze tijd nog zo is. Nou, daar zal ik me niet over uitweiden. Goed. Ze keren zich tegen de gezalfde van de Heer. Er zitten machten achter en die werken nog steeds in deze tijd. Het verzet tegen het leiderschap. Verzet tegen de leider. Verzet tegen de gezalfde van de Heer. Ze keren zich daarmee dus tegen de Heer. Ze werpen het juk van Gods woord van zich af. Ze bepalen zelf wel wat ze doen. Ze woelen. En woelen. En woelen. Zijn dus allemaal bezig met aardse zaken. Ja? TV is er vol van. En het nieuws. Wat een drukte. En wat een ophef over van alles en nog wat. Nou, hierin zie ik duidelijk de geest van hysterie werken. En waar loopt het allemaal op uit? Op niets. Op helemaal niets. En dan komt er zo mooi bovenuit dat de Heer dan zegt, ik laat het je zien, ik zelf heb mijn koning gezalfd. Dat zegt de Heer. Mooi, hè? Op de Sion, mijn heilige berg. Vers 2 is dat. Heb ik erbij gezet, ja. Hij zegt tegen mij, jij bent mijn zoon, ik heb je heden verwekt. Vers 7. En dat is mooi, hè, met psalmen, dat is mooi met David verhalen. Je kan het ook op jezelf toepassen. Of je dit hoort, of je dit gelooft, of je dit merkt. De Heer zegt dit vandaag ook tegen jou en tegen mij. Jij bent mijn zoon. Ik heb je verwekt. En het gaat eruit komen in je leven. Ja, er komt zoveel tegenop. Ik zie het, zegt hij. En hij is soms verdriet, ik zie het, zegt hij. Maar het gaat eruit komen in je leven. Mijn hart. Mijn leven. Zo. Petrus citeert uit deze psalm 2. Ik heb er overigens ook over gesproken, ik denk anderhalf jaar geleden. Psalm 3. Het is best leuk om nog eens na te luisteren. Ja. Hij citeert uit deze psalm. En hij zegt dus in Handelingen 4, 25 en 26. NB staat voor Naardense Bijbel. En die bij monden van onze vader David, uw kind, door heilige geestesadem hebt gezegd: waartoe raken volkeren in beroering en prevele gemeenschappen slechts leegte? Staan de koningen der aarde op en hebben de oversten zich op één plek verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Ja? Hier zie je hoe het werkt. Ook in de eindtijd die volgens sommigen al begonnen is, volgens anderen steeds naderbij komt, nou maakt niet uit. Je merkt het nu. Daar gaat het mij om. Ja? Je merkt dat. En ik vind het zo mooi, want Gabriel Smit, katholieke dichter, als ik het goed zeg, die heeft er natuurlijk ook een gedicht van gemaakt. En die, daar neem ik de eerste strofe van uit Psalm 2. Waarom gaan de volken tekeer? Zoeken de landen niets dan eigen eer. Hun protsende leiders leven van legers alleen. Macht die niet durft wijken voor wat vrede beveelt. Ja, als je een beetje dichterlijk aangelegd bent, moet je dit wel iets doen. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi, want het zegt wel iets. Het zegt wel iets van die tegenstand. Die echte hemelse vrede mag in ieder geval niet plaatsvinden in jou, in mijn hart. Dat vindt de tegenstander. Ja? Dus die jaagt op met onrust, met angst, met van alles en nog wat. Zodat je je vrede maar niet in de gaten hebt of vasthoudt. Nou, mooi dat we doorhebben. Ja, prachtig. Goed. Psalm 3 tot psalm 13 zijn allemaal psalmen van David. Ze hebben als één samenvattend thema: opstandige mensen bedreigen Gods koninkrijk. Ze bedreigen Gods gezalfde. De koning, de leider. En omdat ze dat doen, gaat Gods toorn werken in hun leven. Gods toorn, daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen. Ja. Maar ik hou het even hierbij, omdat het inleidend is. Ja. We zien dus in hun opstandigheid, en die is in deze tijd plenty, zien we de geest van weerspannigheid werken. En daar krijgen die mensen, daar ga ik toch wat over zeggen, zelf het eerste last van, toch? Die stikken erin. Ik hou het niet meer uit. In. Vul maar in. Ja. Nou, dan ben ik bij psalm 3. Ik heb iets gezegd over psalm 3 tot 13. Algemeen thema. En wat het geestelijk betekent. Psalm 3. Morgenlied staat erboven. Oh, daar kom ik zo aan. En het opschrift morgenlied vind je bij het MBG en bij de herziene Statenvertaling. En in vers 1 lezen we dan een psalm van David als hij vlucht voor zijn zoon Absalom. En de geschiedenis hierover lees je in 2 Samuel 15, vers 1 tot 17, vers 22. Lang verhaal dus, ja. Een hele toestand. Psalm 4, dat is ook een psalm van David. Deze hoort bij de periode van psalm 3. Dus die 3 en 4 horen eigenlijk bij elkaar. Gaat over dezelfde dingen. Psalm 5, lopen door, hè? Want zelf kan je ze wel lezen thuis. Ja? En verder uitwerken. Een psalm van David staat erboven. Deze psalm is ook uit de tijd dat David vlucht voor Absalom. Dat even weet. Want David moet dan Jeruzalem verlaten. Weet je wel? Absalom heeft al die mensen ingepalmd. En hij kan oprotten, ja. En als hij dan Jeruzalem verlaten heeft, dan leeft hij gescheiden van het heiligdom. Ja, dat vindt hij heel erg. En dat lees je terug in 2 Samuel 15, vers 25. Ook deze psalm wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Paulus citeert in Romeinen 3, vers 13, vers 10 uit deze psalm. Ja, in Romeinen 3, vers 13, citeert hij vers 10 uit deze psalm. En dan citeert hij ook, waar ik nu even over heb, dat David heel scherp de goddeloze typeert. Dat doet hij heel scherp in de psalm. En dat neemt Paulus ook mee. Als je Romeinen 3, vers 13 leest. Hij zegt het, geïnspireerd door de Heer. In hun mond is niets betrouwbaar. Je zal toch zeggen. Hun binnenste is enkel verderf. En hun keel een open graf. Het lijkt alsof Jezus hoort spreken tegen de Farizeeën. Ja? En natuurlijk zijn er mensen die mensen... Ja, hallo, ken het niet op een andere manier. Zo raak je nog meer mensen kwijt. Zoiets. Heer, David, kijk uit. Nee hoor, hij kijkt niet uit. Hij kijkt wel uit. Ja, als je het goed snapt. Psalm 6. We lopen er nog een paar door. En dan stoppen we. Maar ik ga nog even door tot en met 8. Dan hebben we toch een beetje een aanloop in de inleiding. En nu een aanloop in het derde punt wat ik behandel, namelijk de levensloop van David in de psalmen. Later, na die inleidingen, volgende keer gaat die inleiding verder. Later ga ik dus verder op een David-verhaal en daar de psalm bij. En dan de dingen daaruit combineren. En wat het met hem doet en wat het met jou doet. Want die David-verhalen kunnen net zo goed op jezelf in psalm toegepast worden. Maar dat komt dan. We zijn nou inleidend bezig. Psalm 6. Een psalm van David. En het staat ook weer boven. Op de wijs van en zo. Dat staat er ook altijd bij. Deze psalmtekst past goed in de context van Simei die David vervloekt. Ook zo'n raar verhaal, hè? En dan zeggen ze op een gegeven moment, je moet die Simei doden. Nee, David zegt, nee, ik spaar hem, ik hou hem in leven. En wat zegt hij nou op zijn sterfbed? Ik heb nog een paar mensen, Salomo, die moet jij opruimen. Begint met Joab, dan pak je Simei. Is wat. Je zou zeggen, hallo, hij staat in de rij van de geloofshelden. Hoe zit dat nou? Nou, dat daar willen we een beetje achter zien te komen. Met elkaar. In deze serie. Goed. Ik was bij 6, hè? Over Simei. Het verhaal erover lees je in 2 Samuel 16, vers 5 tot 14. Dan gaan we door. Dan zijn we al bij Psalm 7. Dus ook van David. Een klaaglied van David. Dat is dus een klaaglied. Het staat er ook boven. Dat hij zingt voor de Heer. Vanwege de woorden van Koes de Benjamiet. Ja? Dat staat erbij. Als je kijkt bij 7 wat er boven staat. MBV 21, hè? David klaagt dus om de woorden die Koes uitspreekt. Je zou kunnen zeggen, David, je mag niet klagen, of je hebt niet te klagen. Nou, je hebt gehoord, hè, want hij heeft 4 klaagliederen. Ja. Koes is evenals Saul, maar dat wist je al, hè? Een Benjamiet. Ja, dus die staat achter Saul. Koes zit dus bij die mensen die David in de woestijn achtervolgen. Die David lasteren. Die hem vals beschuldigen. Hij met zijn zootje. Moet hem zien gaan. Maar pakken, zoiets. Die hem vervloeken. Ik heb gezocht, misschien ga jij het vinden. Maar dit verhaal vind ik nergens terug in de Bijbel. Dus het is wel een verhaal geweest. En andere mensen denken, oh, maar misschien hoort het dan ook bij. En dan gaan ze andere namen noemen en andere verhalen. Dat zal ik je besparen. Ik kom bij Psalm 8. Daar heb ik nogal iets over te zeggen. Dat is ook een psalm van David. Je loopt het netjes mee, hè, want dan zie je het erboven staan. Een psalm van David. Deze psalm staat in het centrum van psalm 3 tot 13. Als je goed gaat rekenen thuis, dan zeg je, deze staat centraal. Dat is mooi, hè? En wat doet David in die psalm? Hij bezingt daar. Geen ellende, niet ik word achtervolgd, niet ik heb het niet getroffen. Niet dat ze zitten allemaal tegen me in te... Hij bezingt daar Gods heerlijkheid. Ja? Midden in zijn nacht. En dan begint het met, in vers 2... Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U stelt uw glorie over de hemelen. En in vers 10 eindigt hij hier ook weer mee. Wordt soms anders vertaald in sommige vertalingen, maar hier komt het op neer. Dus dan, wat er tussenin zit, het is een soort envelopprincipe, kom je wel meer tegen in de Bijbel. Hè? Dan zeg je, er staat hier een stuk en hetzelfde stuk sluit u mee af. Dus hij begint met dit stuk, wat ik net lees, en hij sluit ook weer af met... Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U stelt uw glorie over de hemel. Misschien kan je het zelf ook bidden. In narigheid, in alles wat er op je afkomt. Nou, dan maar even erbovenuit. Heer, onze Heer. Ja? U stelt uw glorie over en in onze hemelen. Uw heerlijkheid.
Je vraagt maar wat in de hemel gebeurt.
Ja. Dan gebeurt er iets. En in je eigen hemel. Want dan ga je... Heb je dat nooit gehad? Ik wel in nare dingen. En dan ga ik zitten en dan ga ik Bijbel lezen, dan ga ik het uitspreken. Oh jongens, ik wil eigenlijk niet anders. Maar ja. Je kent het bij jezelf ook wel, hè, dat je tegenkomt ineens. Dan denk je, hè. Goed. Dit gedeelte wordt ook geciteerd in het... ik ga maar even terughalen. In het Nieuwe Testament. Paulus citeert in Hebreeën 2, vers 6 tot 9, uit deze psalm, vers 5 tot 8. En belangrijk is dat hij past toe deze verzen op Christus. En dan staat er: wat is een mensenkind dat gij hem gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Zo staat het er ook in het Hebreeuws, in de psalm. En weet je nog, daar heb ik iets over gezegd. Dat gij hem bezoekt, dat is niet zo dat de Heer komt en dat hij zegt, ik kom jou eens even opzoeken, wat je gedaan hebt. Want zo wordt het theologisch en exegetisch meestal uitgelegd, ik zal voorzichtig zijn. Maar het werkwoord pakat betekent ook monsteren. En monster is ook, hij komt kijken, red je het. Heb je hulp nodig? Ja, als je zegt, nou Heer, ik heb geen hulp nodig. Terwijl hij ziet, je hebt hulp nodig. Heer, help me. Help me hierbij, help me hierin. Ja? Dat is pakat. Dus hij bezoekt je om het goede te doen en verder uit te werken. En je te ondersteunen en je te vertroosten. Dat vind ik zo mooi. Ja, je kan aan pakat doen. Ja? Je zegt, en Leni, hoe gaat het ermee? Ja? Ook gedaan. Ja, dat kennen jullie ook. Ja? Nou, en dat valt niet altijd mee. En ik zeg niet dat het dan wel meevalt. Maar er is perspectief. Er is perspectief, anders... Nou, dan zaten we hier niet. Toch? Ja. Goed. Psalm 8 vervolgt met: gij onthoudt hem slechts weinig ten opzichte van God. Even kijken of ik hierop staan. Komt hij nog? Ja. Gij onthoudt hem slechts weinig ten opzichte van God. En dan ga ik bij Paulus kijken in Hebreeën 2 vers 7a. En denk ik, nou, dan zal ik dit wel terugvinden. Nee, daar staat: gij hebt hem voor korte tijd... Ik zal voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Daar komen ook hele theorieën vandaan. Onder andere de pre-existentie. Die we niet onderschrijven. In het Hebreeuws staat van Psalm 8, in de Hebreeuwse tekst daarvan staat Elohim. Elohim. Dat is een meervoudswoord. Je zou zeggen God, want meestal wordt het met God vertaald. En vandaar dat Psalm 8 zegt, gij hebt hem slechts weinig, onthoud hem slechts weinig ten opzichte van God. Dat wil zeggen, alles van God bijna staat hem ter beschikking. Staat, mag ik zeggen, jou ter beschikking? Of niet? Ja, nou prima. Ja. En dan vertaalt Paulus dus voor korte tijd beneden engel gesteld. Daar komt heel wat vandaan. In de Septuagint vertalen ze dit dus met engelen. Ja, dus toen ze dat Hebreeuws met in het Grieks zijn gaan vertalen, toen hebben ze dat met engelen vertaald. Daar wil ik wel even op ingaan, want daar is een hele link aan gelinkt. Jezus gaat de dood in. Niet Jezus komt naar de aarde, maar Jezus wordt geboren op aarde. Jezus gaat de dood in en dan is hij onder de engelen gesteld. Ook onder de kwade engelen voor de helderheid. Ja? Die rammen op hem af. Ja? En de occulte geesten rammen hem op hem af. Alles wat met de dood te maken is, komt op hem af. Dat zie je al voordat hij sterft. Maar hij gaat door. Hij gaat door, want hij ziet Gods heerlijkheid voor zich. En voor jou. En voor mij voor zich. Ja? Hij overwint de dood. Voor jou. Hij overwint de dood voor ons. Nou. En dan gaat het verder. Kijk eens. Met heerlijkheid en luister kroont u hem. Vind je niet prachtig? Onder de engelen gesteld. En dan lees je hier een Pasen in mensen van opstanding, dood en opstanding. Want met heerlijkheid en luister kroont u hem. Jezus staat op in heerlijkheid. Prachtig, hè? En jij? Kan je zelf wel iets van maken, hè, voor je eigen leven, toch? Toch prachtig? Je denkt, nee, niet wow, maar wel hier, met je hart en in je hart. Heer, uw hart. Nog meer van u in mijn hart. Van opstanding. Van opstaan uit. Van weglopen van alles wat niet deugt. Zo. Nou, in Hebreeën 8 vers 8a, want we waren de vergelijking aan te bestuderen tussen de psalm en Hebreeën. Ja, dat heb je nog, hè? Daar vat Paulus psalm 8 vers 7 tot 9 samen. En dan zegt hij schrijft natuurlijk, moet ik zeggen, alle dingen zijn onder zijn voeten onderworpen. Ja, dat is mooi, hè? Of moet ik zeggen, nou, dat denk ik nu, alle dingen worden aan zijn voeten onderworpen. Jij mag zelf kiezen. Maar in zijn zit vaak altijd een beetje van, oh, dat is dus gebeurd. En het werkwoord dat hier staat betekent ook worden. Maar de vertalers pakken meestal zijn. Worden onderworpen aan zijn voeten. Heer, alle dingen worden onderworpen aan uw voeten. Precies. We zien het nog niet in je eigen leven. Ja? We zien nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn in ons eigen leven, toch? Heel reëel. Ja, want anders dan gaan we zo lopen. Ja? Maar we willen hier aan meewerken in ons eigen leven. En samen als gemeente. Is toch prachtig? Ja? Kan je ook nog wat van elkaar hebben? Kan je een stootje hebben? Toch?
Soms dan duidelijk.
Prima. De Heer is erbij. En die komt je tegemoet ook in de zwakheid. Ja? Want wie niet zwak is, die wordt ook niet sterk. En wie zegt dat hij sterk is? Oh. Wij mogen dus hieraan meewerken in ons eigen leven en zeggen, Heer, ik wil alle dingen aan u onderwerpen en help me daar maar bij. Mooi, hè? Nou, ik denk, doe er iets mee. Kort en krachtig. Werk ermee. Ik ga volgende keer verder en ik zal kijken of ik je dan ook nog weer een soort overzicht kan geven van dat je niet alles, oh, hup, psalm 2, psalm 3, psalm 4. Dat kan voor sommigen wel eens te snel gaan. Dat besef ik me, maar het is een inleiding. Dus ik kom op al die dingen nog terug. Maar ik ga kijken of ik daar ook nog een soort overzichtje van kan maken. Dat leest dan wat makkelijker. En dat denk dan wat makkelijker mee. Ik wil eerst bidden als je het goed vindt. Ja? Heer, dank.